We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Het is een koude, natte, gure maandag in Amsterdam. En dat staat eigenlijk wel symbool voor de staat waarin Ajax verkeert. Het is de dag na de pijnlijke afstraffing in Eindhoven door PSV. De gifbeker moet blijkbaar echt helemaal leeg dit seizoen. Wat een rampjaar voor Ajax. En wij hebben ons verzameld op de enige plek in Amsterdam waar het nog warm en knus is. Namelijk de Johan Cruijffzaal van het Parool. Voor de opname van een verse brani. Dick Sintony.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Bart Veenstra.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Mijn naam is Menno Pot. We gaan het hebben over PSV Ajax, jongens. Het zal moeten. We hebben geen andere keus dan over die zepert te gaan praten. Het was een beetje de wedstrijd tussen de lammen en de blinden, geloof ik, hè, in Eindhoven. De twee ploegen die eigenlijk niet functioneren en een heel matig seizoen beleven. Maar er was er toch wel één verreweg het matigste en het slechtste in Eindhoven. En dat was toch echt ons aller Ajax. Waar moeten we eigenlijk beginnen, Bart, met praten over deze wedstrijd? Mijn god.
Ja, waar moet je beginnen? Je kan het hebben over de opstelling. Over de afwezigen. Over de tegendoelpunten. Over de grotere spelers in het team die niet thuisgeven. Ja, er valt heel veel te bespreken naar zo'n wedstrijd.
Ja. We maken er een tombolaatje van. We gaan die onderwerpen wel allemaal pakken. Dick, hoe slecht was het?
Ja, heel slecht.
Heel slecht?
Ja, heel slecht.
Ja, er valt eigenlijk ook niet zoveel anders van te maken.
Nee, maar goed. Wat Bart net allemaal opzomt, dat is allemaal klip en klaar.
Ja.
Maar het was eigenlijk meteen al duidelijk dat PSV klaar was voor deze wedstrijd. En Ajax niet.
Dus dat is misschien een goed startpunt voor de hele discussie. Namelijk het feit dat Heitinga zei van wel. Hij kan natuurlijk niet zoveel anders zeggen. Maar hij zei toch met tamelijk veel nadruk dat er goed getraind was. Dat de ploeg scherp was. Dat Ajax er klaar voor was. Ook op de wedstrijddag die indruk wekte. En dan laat die wedstrijd toch iets heel anders zien.
Ja, als je kijkt... Na afloop, Timber gaf het ook aan, we waren niet ready. Dat vond ik al heel opvallend.
Dat trek ik dus slecht, zo'n opmerking.
En ook tijdens de wedstrijd waren er twee momenten die vielen mij op. Was op een gegeven moment bij de achterlijn bij PSV. Het doel was een duel tussen Van Aanholt en Sanchez. Van Aanholt won dat duel en die stond helemaal te juichen. En ook in de eerste helft was de rechtsback van PSV These. Die zette druk op Grealish, die de bal over de zijlijn speelde. En die ging ook helemaal juichen. En dat toonde voor mij wel aan... De ene of andere manier dat PSV veel feller en gretiger was dan Ajax. PSV, als je al gaat juichen om achterballen die je wint.
Dat is overigens wel heel raar gedrag, hoor. Maar goed,
het is raar gedrag, maar ik vond wel... PSV liet wel daardoor zien van... Wij weten waar het echt om gaat. En bij Ajax vond ik het veel te gesapig, veel te gelaten.
Ja.
Alsof ze niet helemaal door hadden waar het om ging.
Als je gaat juichen om een uitbal of een achterbal... Dan ben je ook niet zeker van jezelf. En dat is ook, dat bleek ook wel. PSV speelde ook gewoon heel slecht.
Ook heel slecht, laat dat gezegd zijn.
Ajax begon dramatisch en alles ging fout. En er lopen spelers nu in Ajax 1 die de boel echt naar beneden trekken. Met hun weifelende gedrag, met name Bessie. En daar worden anderen ook heel doodzenuwachtig van. En die gaan ook fouten maken. En PSV kreeg de vroege goal.
Ja.
Waar Ajax zo voor gewaarschuwd was. En precies datgene gebeurde al heel snel in de wedstrijd. Ja, daarna kon PSV counteren. Nou, dat deden ze bijzonder slecht.
Ja.
Gelukkig voor Ajax, want dat was als het al veel eerder afgelopen geweest. Dus ja, het scenario was voor PSV verliep perfect. Paste precies in hun plaatje. En ze hebben Ajax bespeeld op de manier zoals dat moet.
Ja.
En dat zullen ze in de bekerfinale volgende week precies hetzelfde willen doen. Alleen aan Ajax om daar met spelers als Alvarez en misschien wel Kudus... wat meer tegenover te zetten. Wat meer. veel meer tegenover te zetten.
Toch is het gek, hè? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de halve finale van de beker uit in de Kuip tegen Feyenoord. Toen had Ajax die onverzettelijkheid ineens wel. Toen stond er, het was niet goed. Ze waren een wedstrijd lang eigenlijk de mindere op het veld. Maar de ploeg straalde wel uit van die voorsprong die we hier nu te pakken hebben, die geven we niet weg. Ze stonden pal. Gisteren geen moment. Echt geen moment. Nee. Vanaf de aftrap niet.
Nee, nou wat je zegt, dat klopt. En eigenlijk ook in de eerdere toppers dit seizoen mis je dat gevoel een beetje. Feyenoord thuis, eerste helft ging dan nog wel.
Ja.
Maar verder vind ik het, wat ik net ook al zei, heel gelaten. En alsof er niet echt een spirit in het team zit. En als er één kleine tegenslag is, dan hebben ze ook niet echt de capaciteit om dat weer recht te zetten. En dat mis je gewoon heel erg.
Ja.
En daarom heb ik ook wel heel erg mijn twijfels richting volgende week. Al heb je dus die wedstrijd tegen Feyenoord en in de beker. Die heb je wel op wilskracht gewonnen. Net als Twente uit in de beker. Dus wie weet dat ze dan nog een beetje vertrouwen kan geven.
Maar, cupfighter spirit ja, of zoiets, ja, weet ik
ja.
veel.
Je ja, moet goed, je... als er één ding duidelijk is geworden, is één van de dingen die duidelijk zijn geworden dit seizoen, is dat Ajax niet de goede karaktersamenstelling heeft van de selectie. Dat ze te veel winnaars zijn kwijtgeraakt. En dat ze er te weinig winnaars voor terug hebben gekregen. Meelopers en afhakers. Ja, dat is jammer.
Dat zijn stevige woorden. Meelopers en afhakers.
Ja, nou ja dat zie je toch. Je ziet toch ook de keuzes die Heitinga maakt. Die maakt hij natuurlijk ook niet voor niks. Wie die allemaal op de bank zet en wie die laat spelen. En Joël Hato was de beste Ajax-ziet. Die jongen is 17. Net geworden.
Ja.
Nou, dat mag de rest zich wel aantrekken.
Ja. Ja.
Degene die in het veld staan. Ja. En degene die op de bank zitten helemaal. Want die brengen dus waarschijnlijk nog veel minder.
En toch verwacht je iets anders van een verdediger die bij Glasgow Rangers gespeeld heeft dan armatierige competitie, maar dan leer je wel knokken.
Ja, maar daar moet je wel doorheen proberen te prikken en te kijken. En dat zal Ajax nu ook moeten doen. Je moet afscheid nemen van de spelers van wie je weet dat ze niet meer en beter kunnen dan ze nu laten zien.
Precies.
En degene waarvan je denkt en vindt en hebt gezien dat ze dat wel kunnen, die moet je houden. En die moeten onder een nieuwe trainer in een nieuwe selectie proberen die oude vorm en de oude kwaliteiten weer boven te halen.
Ja, laten we dat even voor wat later bewaren. Het kijken naar de selectie en wat daarmee moet gebeuren. Want dat is nog best een heel lastig dilemma om van heel veel mensen afscheid te gaan nemen die je net gehaald hebt. Maar laten we even naar de wedstrijd teruggaan. Alvarez ontbrak. We wisten allemaal dat dat een heel belangrijke factor ging worden. Blijkt ook meteen bij het eerste doelpunt. Hoe vind jij dat Heitinga Ajax daarop heeft voorbereid? De opstelling, klopte die? Of had dat toch beter gekund met het beschikbare materiaal, Bart?
Dat had wel gekund, denk ik. Alleen, ja, hij had vrijdag in de persconferentie aan dat Bessie zou spelen. En op zich een logische keuze, denk ik, poppetje voor poppetje. Je had dat ook anders kunnen doen. Die optie, een andere optie, die kwam in de tweede helft naar voren. Door Grealish naar achteren te halen. Ik moet wel zeggen dat, en dat heeft eigenlijk niet eens heel veel met Alvarez te maken, maar dit middenveld, dat ontbreekt, daar ontbreekt het gewoon aan creativiteit en dynamiek.
Noem de namen even.
Grealish, Taylor en Klaas. En met name die laatste twee, ik heb het idee dat die twee niet samen op middenveld kunnen spelen. Je hebt gewoon echt een type Berghuis eigenlijk bij nodig. Had je ook kunnen opstellen dat je met Portugees Conceição op rechts kunnen spelen. Dat je toch iets anders, creatievere opstelling gehad. Alleen, ja, hij kiest voor Bessie aan het begin. En je weet van Bessie dat hij aan de bal onzeker is. Hij kan niet heel goed opbouwen. En in de rust haalt hij hem eruit. En dan geef je eigenlijk al toe dat je eigenlijk met je opstelling toch fout zat. En dat vind ik toch wel ook wel dat je als trainer ook in de spiegel moet kijken.
Wie van de spelers die nu op het veld stonden, zondag, wie kan er dribbelen? Echt dribbelen.
Ja.
Zoals Xavi Simons. Wie kan dat? Wie
de vraag
kan dat?
Stellen is een beantwoording.
Ja, nul. Ik denk dat
Bergwijn zou het kunnen als hij de ruimte heeft.
Ja, maar dat is geen dribbelen. Dat is echt op snelheid meters maken. En onderweg misschien nog iemand voorbij gaan op snelheid. Maar echt dribbelen.
Niet.
Masraoui kon dribbelen.
Ja.
Ja? Frenkie de Jong kon dribbelen. Hakim Ziyech kon dribbelen. Echte dribbelaars. Conceição kan dat ook. Weet je wel? Los van het feit of je hem wel of niet goed genoeg vindt, maar die kan dribbelen. Ajax kan nooit een man meer situatie creëren op basis van individuele kwaliteit.
Nee.
Dus ja, dat zit dan toch muurvast.
Ja.
Zo'n elftal. Nou, dat zijn allemaal dingen waar ze nu naar moeten kijken. Van wat voor spelers gaan we halen? Wat voor types hebben we nodig om te voetballen op de manier zoals Ajax dat wil? Heitinga zei gisteren, Ajax wil op een bepaalde manier spelen, maar daar moet je wel de spelers voor hebben. Backs die indribbelen, maar backs die ook op het middenveld kunnen spelen. Ja, dat is heel fijn. Dat hebben we gezien de afgelopen jaren. Maar als je die niet hebt, dan moet je al concessies gaan doen. Nou ja, goed, daar loopt het natuurlijk allemaal op stuk.
Ja. Ja. En, maar vond jij het dat met het materiaal wat er nu is, dat dit de slimste...
Maar wat moet je nou als Alvarez is al noodgedwongen achterin terechtgekomen? Dat is ook niet voor niks dat hij daar is neergezet door Heitinga. Nou, die is er nu niet bij. Wie moet daar spelen dan?
Ja.
Ja, nou ja, dat. Hato, moet je Hato daar neerzetten? Ik snap heel goed dat je die jongens ook in bescherming neemt door ze niet in zo'n wedstrijd ook meteen centraal die rol te geven. En ja, die Grealish, ja. De voorbije weken heeft hij gespeeld, zeg maar, in wedstrijden dat het makkelijk was voor Ajax. Dat ze veel aan de bal waren, veel op de helft van de tegenstander. En dan kan hij het spel wel verdelen. Dat deed hij best wel oké.
Okay. Ja.
Nu werd hij ook getest op de defensieve kwaliteiten en op de kwaliteiten aan de bal onder druk. Ja, echt nul.
Echt heel hard door het ijs.
Juist, klaar.
Weet je wie mij ook heel erg tegenviel? Berghuis op rechts. Speelde ook wel echt, echt slecht.
Ja, maar dan dat is weer deze wedstrijd. Oké, moeten we dan afscheid nemen van Berghuis? Moeten
we na dit seizoen
zeggen van ook weg?
Daar zit het voetbal wel in.
Je kan geen 20 spelers vervangen.
Nee.
Dus je moet heel goed gaan kijken. Nou, ik vond Heitinga scherp. Na afloop ook. Goed. Hij weet nog steeds niet of hij wel of niet trainer mag blijven. Hij wil dat graag. Hij heeft die ambitie. Maar hij durft wel op een Ajax manier stelling te nemen door te zeggen, ja, je moet als club, net zoals een elk ander miljoenenbedrijf, je verlies nemen. Je hebt geïnvesteerd in materiaal, tussen aanhalingsspelers, die niet brengen wat ze moeten brengen. Pak je verlies.
Ja.
Ja, dat is hard, hè?
En laat ze gaan. Ja.
Ja, laat ze gaan. Ik bedoel, er zal echt nog wel geld tegenover moeten staan.
Ja, zeker. Maar ik bedoel, meteen proberen te verkopen. Ja. Ook al hebben ze allemaal nog langlopende contracten.
Ja.
Ja. Ja. Een hoofdpijn dossier is toch ook altijd weer Bergwijn, Bart. Wat was dat gisteren nou weer?
Ja, nou ja, het is sowieso een speler die voor ruim 31 miljoen gehaald is. Waarvan... dus die recordaankoop van de club is. En dan vind ik dat je veel en veel meer mag verwachten. En hij heeft het bij Vlaag, heeft hij het laten zien. Maar als je zo duur bent en als je dan over het hele seizoen ook kijkt en ook weer naar de wedstrijd van gisteren, laat hij het gewoon niet zien.
Nee.
En dat weet hij zelf
maar
ook.
Hoe kan dat? Want we weten dat hij kan voetballen.
Wat ik denk is dat hij gewoon aan het begin van het seizoen is hij niet gebruikt hoe hij gebruikt moet worden.
Ja.
Dus Schreuder is natuurlijk heel vaak op rechts gezet. En daardoor is hij gewoon totaal uit vorm geraakt. En die goede vorm die hij normaal zou kunnen hebben, die heeft hij daarna nooit meer echt kunnen pakken. En het is een paar keer ietsje beter gegaan. Maar nu in zijn topwedstrijd laat hij het gewoon weer niet zien. Voor rust twee keer dat hij een kans heeft om iets te laten zien. Bij het eerste schot wil hij hem een korte hoek schieten. Nou, dat is een dwarrelbal die gaat naast. Terwijl ik denk, jouw wapen is gewoon de verre hoek kiezen en erin krullen. Dat doet hij niet. En bij het tweede moment was echt de laatste actie voor rust. Toen schoot hij zelf, terwijl Berghuis op rechts helemaal vrij stond. Wil niet zeggen dat het meteen een doelpunt was geweest. Maar...
Ik voeg daar een derde moment aan toe. In de tweede helft wordt hij diep gestuurd. Lijkt hij er door te zijn. Wordt hij ingehaald door deze. En dan denk je ook van... Dat zijn van die ballen en ook die bal vlak voor rust waar hij naar binnen kan komen, dribbelen en dan schiet hij. Hij raakt hem volledig verkeerd. Hij schiet de korte hoek naast.
Ja.
Een soort mislukt schotje produceerde hij daar. Dat zijn precies van die momenten dat je denkt, Bergwijn, dat is waar die goed in is. Dit kan die. Op deze manier doorkomen, dribbelen, naar binnen schieten. Dat kan hij. En op snelheid diep gaan en dan dus niet even door deze ingehaald worden.
Nee.
Dus dan zie je dat zelfs de ballen die eigenlijk typische Bergwijnballen zijn, daar komt het er niet uit. En dan vraag je toch, wat is er met die jongen aan de hand? Is het mentaal?
Ja, ik denk
is
mentaal.
Hij niet fit genoeg? Want hij komt ook op mij moe over na elke sprint. Hij lijkt die echte pure snelheid op dit moment ook niet te hebben.
Ja, hij heeft bij Tottenham heeft natuurlijk bijna niet gespeeld. Dus hoe lang heeft hij daar gespeeld? 2 jaar of zoiets?
Ja.
Dan heb je eigenlijk 2 jaar lang geen ritme gehad. En dit jaar is natuurlijk ook een vreemd jaar met het WK ertussen. En zijn zelfvertrouwen is flink afgenomen, denk ik, dit jaar. Dus ik denk dat hij gewoon heel erg snakt, ook naar het einde van het seizoen. En dan heeft hij gewoon even een vakantie nodig, een nieuwe voorbereiding. En dat gewoon allemaal weer op nul begint. En dan hoop ik dat hij het volgende seizoen wel kan laten zien. Want we weten allemaal de kwaliteiten die heeft hij echt wel.
Ja.
Dus ik zou nog geen van hem, zou ik zelf nog geen afscheid willen nemen. Want je weet gewoon dat hij het wel kan.
Maar het lijkt ook een sfeergevoelige figuur te zijn. Die dus heel slecht gedijt bij hoe het nu bij Ajax gaat, toch?
Ja, Ajax moet een keuze maken. Ja, of ze daarmee mee door willen of niet.
Met Bergwijn ook.
Ja, en wat er met die jongen is, dat moet gaan voetballen. Ja, en dat zal Ajax moeten bepalen of dat wel of niet gaat lukken. 5 jaar geleden speelde hij bij PSV. Toen maakte hij in de kampioenswedstrijd tegen Ajax een goal. Ik bedoel, het is zeker geen koekenbakken.
Nee. En zelfs bij Spurs hebben we wel nog wedstrijden gezien waar die pijlsnel weg is.
In het Nederlands elftal ook. Dus misschien heeft hij wel een trainer nodig die hem kan raken wat dat betreft. Nou, heeft hij wel anderen nodig om dat uit zichzelf te halen.
Ja.
Maar we hebben allemaal gezien begin van het seizoen. Bijvoorbeeld tegen Groningen of tegen Rangers. Toen draaide het team nog wel. Ja, en dan laat hij wel zien wat hij kan. Dus ik heb wel het idee, als het team goed draait, dan kan hij ook goed draaien. Alleen als het team niet draait, dan is hij niet een speler die een team op sleeptouw neemt.
En dat betekent dat hij vrij duur was voor een speler die hij blijkbaar niet kan brengen als het team niet draait. Want dat verwacht je van mensen van 31 miljoen euro wel.
Ja, daar mag je heel veel van verwachten. Alleen hij bepaalt dat prijskaartje natuurlijk ook niet. Dus
zo is het ook weer. Eigenlijk alle grote namen van Ajax gaven niet thuis gisteren. Denk ook aan Tadic bijvoorbeeld.
Niet heel veel gezien, nee.
Berghuis waardeloos. Dus de mannen van wie je misschien op grond van ervaring iets zou mogen verwachten. Die waren er allemaal niet. Davy Klaassen. Timber. Toch ook al relatief ervaren. Het was eigenlijk...
Ja, die is reserveaanvoerder. Dus en dat hij dan zegt, we waren niet ready. Dat vind ik dan ook al van dat je dat als... reserveaanvoerder zegt, dan moet je als aanvoerdersclubje, zeg maar. Ja. Moet je ook gewoon zorgen dat je er klaar voor bent. En als de ervaren spelers er niet klaar voor zijn, het niet laten zien, dan kunnen ook de jonge talenten zich er niet aan optrekken.
Ja.
Dus dat is ook wel een probleem, denk ik.
Dat vond ik wel echt erg hoor, om te horen. Op Twitter ging men heel erg los, omdat er op een gegeven moment werd ingezoomd op wie waren het, Van der Sar en Huntelaar. Die zaten te lachen. Nou, dat wordt dan heel erg... Dan denk ik, je kan net even in zo'n... Je zit daar 2 uur op je stoel, er maakt eens een keer iemand een leuk geintje en dan lach je even. Kan mij ook gebeuren. Ja, maar dat
kan ook nog voor de wedstrijd opgenomen zijn. Hè? Weet je, dat is ook altijd heel manipulatief. Ja. Tenminste, kan het zijn. Dus
in die flauwigheid wil ik niet mee. Maar dat ik Timber hoor zeggen, we waren niet ready, dat vind ik echt, echt heel erg. Hoe kan je nou voor zo'n wedstrijd en dan zeggen, we waren niet ready? Ik bedoel, Jezus.
Ja, ik snap er ook niks van. Je weet dat je moet winnen om volgend seizoen in de Champions League te spelen. En er zullen ook wel spelers zijn die denken, volgend jaar speel ik hier niet meer. Maar die spelers zijn ook verantwoordelijk voordat ze nu derde staan.
Ja.
En volgend seizoen misschien geen Champions League spelen. Dus het is heel onlogisch dat je niet klaar bent voor zo'n wedstrijd. Iedereen weet
Maar dat blijkt ook... Zelfs 1 minuut voor de wedstrijd kan je nog steeds zeggen dat je er klaar voor bent. Maar dat blijkt pas op het moment dat er gefloten wordt en de balletje gaat rollen.
Ja.
En 3 spelers achter elkaar een hele rare fout maken. Waardoor andere ineens, je tegenstander ruikt, dat het publiek gaat erachter staan. Ja, dan ben je dus na 1 minuut blijkt dat je niet ready bent. Ja, ik vind het allemaal, daar kan ik niet zo heel veel mee. Weet je wel, dat gebeurt. En dat is niet een kwestie van de verkeerde instelling. Maar echt een combinatie van gebrek aan kwaliteit. Onzekerheid, totaal geen zelfvertrouwen. Noem het allemaal maar op.
Ja.
Ja, en een gozer als Alvarez, die kan daar nog wel... die kan er wel mensen meesleuren in alles wat hij doet. Ook in zijn overtredingen en ook in zijn duels en zijn verbale communicatie in het veld. Weet je, die kan echt wel de toon zetten in zo'n ploeg.
Ja.
Ja, daar heeft Ajax echt heel veel tekort van.
Ja, dat hij is de enige die dat kan. Eigenlijk.
Nou ja, die dat doet.
Tadic. Ja,
die dat doet en ook nog overtuigend doet.
Ja. Ja.
En dan neemt hij wel eens een speler van M ergens op het middenveld mee. In al zijn overtuigingskracht. En dan krijgt hij zijn 10e gele kaart van het seizoen. Maar ja, het is wel zo'n beetje de enige die grenzen stelt.
Ja. Ja. Hey Bart, neem ons even mee naar de 2, naar de doelpunten. Wat gaat daar precies mis? Kun jij daar eens even je licht op laten schijnen? Even specifiek.
Nou, bij de 1-0 moet zeggen dat...
Kopbal van Luc de Jong?
Ja, daar gaat de voorafgaande goal gaat het nodige mis. Maar eigenlijk daarvoor, die eerste 13, 14 minuten, voelde je al gewoon aan, PSV gaat zo scoren. Dus je voelde gewoon aan, het gaat vroeg of laat gebeuren.
Dick noemde het een vroege goal. Ik had bijna het gevoel dat het bijna een late goal was, omdat je dacht, nou, we hebben het nog 10 minuten volgehouden.
Ja, maar het is niet dat het, zeg maar, daarvoor, wat er specifiek bij die goal misgaat, dat gaat fout. Maar je wist gewoon, het gaat gebeuren. Ja, die bal gaat rond. Op een gegeven moment krijgt Bakayoko die bal. Hater gaat ervoor staan. Bergwijn die sluit wel aan om zeg maar het rechterbeen, het linkerbeen van Bakayoko af te schermen. Je kan daar wel afvragen, doet hij dat voldoende? Die voorzet komt er uiteindelijk alsnog. Dat kan je zien als een fout van Hato. Die weet, die voorzet die moet hij afschermen. Vond Hato verder trouwens, inderdaad wat jullie ook al zei, de beste Ajax.
Ja, maar vond ik ook. Ja.
Daar laat hij toch wel Bakayoko die voorzet geven. En dan wint Luc de Jong het kopduel van Timber. Moet wel zeggen, Timber doet er wel echt alles aan om het nog iets om het te voorkomen. En dan kan je ook afvragen, kan je Timber daar iets verwijten? Misschien wel, misschien niet. Maar ik vind eigenlijk dat je Bessie daar meer kan verwijten. Omdat die neemt een enorm veel risico door een paar stappen naar voren te zetten. En dan moet hij die bal hebben. En ja, hij duikt eigenlijk onder die bal door. Waardoor Timber echt 1-op-1 staat met Luc de Jong. En dan vind ik dat Bessie eigenlijk veel dichter nog op Luc de Jong had moeten staan. Zodat Luc de Jong tussen twee mannen had moeten inkoppen. En nu is het eigenlijk 1-1. Dus dat bij de 1-0. En dan die 2-0. Voor mij was het verkeerde kaart van Brobbie op Taylor.
Ja.
Ja, en dan ligt het helemaal open. Dan moet Roelie die keuze maken. Ja, wat onhandig. Maar het gaat eigenlijk fout dat als op het middenveld de bal wordt verloren, dat het eigenlijk meteen helemaal open ligt.
Enorm gat. Ja. Ja.
En dan heb je die 3-0 en dat was met die sprint van Xavi Simons. Ja, Johnson staat erbij en kijkt en hij wordt eruit gerend. En dan verliest, wie was het, Krilic, het duel van Luc de Jong op de doellijn. Ja.
Ja, tegen die tijd boeide het allemaal niet zo heel veel meer.
Nee.
Dan heeft Ajax toch, hoe zwak het ook allemaal was, nog best wel wat mogelijkheden gehad. Via Kenneth Taylor met name.
De schot van Brobbie vond ik ook wel. Vond ik een knap schot van
dat
hem.
Was een, misschien wel het beste moment in die zin aanvallend van Ajax. PSV is toch ook niet echt een ploeg die erg veel indruk maakt dit seizoen. En ook zeker gisteren niet. Toch, Dick?
Nee, die geven tegen een heel slecht Ajax gewoon 5 grote kansen weg. En schiet ook ballen over de zijlijn en raken ook in de war en... Ja, goed, het is al eerder gezegd, maar Feyenoord heeft het echt op alle fronten het beste voor elkaar van iedereen. Die staan niet voor niks zo bovenaan. Van de beste ploeg van Nederland op dit moment.
Ja.
En alles klopt daar. Linies lopen in elkaar over. Spelers weten wat ze moeten staan, waar ze moeten staan. Welke posities overgenomen moeten worden. Er zit fysiek zit het goed in elkaar. Conditioneel zit het goed in elkaar. Tactisch zit het goed in elkaar. Ja, dat is voor de rest... Van de Nederlandse ploegen een mooie klusje om te proberen dat van de zomer weer een beetje recht te breien.
Ja, niet voor niks. Nog voordat april is verstreken, 11 punten voor op Ajax. Feyenoord, dat is natuurlijk, valt niet meer te ontkennen hoe groot dat verschil is in klasse. En dan heb je het vooral over het team.
Ja, er wordt ook wel eens gezegd dat Slot, de trainer van Feyenoord, als die trainer van PSV of Ajax zou zijn, dat hij die teams ook kampioen kan maken.
Waarschijnlijk wel, dat gevoel.
En dat sluit ik inderdaad ook niet uit. Want als je echt puur naar de individuele kwaliteiten van de spelers kijkt, vind ik echt niet dat Ajax onder moet doen voor die van Feyenoord. Alleen hij heeft echt een team van gemaakt. En wat ik net allemaal zeg, dat klopt ook. En daarom zijn ze ook terecht kampioen. Maar ik denk dat met de spelers die Ajax heeft en de potentie die sommige spelers hebben, dat echt veel en veel meer uit te halen moet zijn.
Ja. En dat geldt voor PSV. Ja,
maar je moet het ook niet helemaal bagatelliseren, de individuele kwaliteiten van de spelers. Want het is wel zo dat Feyenoord het beste team heeft, maar ze hebben op een aantal cruciale posities ook wel misschien wel de beste spelers. Zoals die Kuxu zich heeft ontwikkeld, zeker dit seizoen. Ja, dat is echt spelen van klasse.
Ja.
En die
een functionerende spits als Jiménez.
Daar ben ik niet zo kapot van. Ik bedoel, ik vind dat een goede spits hoor, maar niet van hetzelfde niveau als wat Kuxu heeft en nog kan halen. Maar dat wordt... Het enige is, Feyenoord zal ook last krijgen van de wet van de remmende voorsprong. En die die moeten nu, of die gaan de Champions League in. Maar die hebben toch niet de financiële kracht van een club als Ajax. Wat dat betreft lopen ze nog steeds wel echt heel erg ver achter.
Ja.
Kijk, de eerste aankoop van Feyenoord voor het nieuwe seizoen is Thomas van der Belt van PEC Zwolle. Dus ja, Thomas die gaat volgend seizoen de Champions League in. En dat is hartstikke knap. Maar ja, je weet niet of Kuxu blijft. Bij Ajax hebben ook heel veel fans altijd gehoopt. Oh, blijf nog een jaar.
Ja.
En die spelers die... ze zeggen altijd dat ze heel erg van de club houden. Maar ze zijn altijd heel snel weer vertrokken.
Ja. En dat Ajax spelers als Ziyech een aantal jaren langer aan zich wist te binden dan misschien vroeger gebruikelijk was geweest. Heeft natuurlijk ook alles te maken met die salarissen die er betaald worden.
Ja, maar dat is echt uitzondering, joh. Dat is echt uitzondering. Matthijs de Ligt was ook gewoon gevlogen. Frenkie de Jong was ook gewoon gevlogen.
Ja.
Uiteindelijk Gravenberg helemaal. Die zit gewoon nu een jaar op de bank in München. Maar goed, om uit te leggen aan mensen die zich niet heel erg verdiepen daarin. Er gingen geluiden een paar jaar geleden dat Ajax werd het Bayern München van Nederland. En die zouden echt 15 jaar lang kampioen worden. Nou, heb ik altijd van gezegd dat het onzin is. Omdat de verschillen in Nederland wat dat betreft te klein zijn. Dus een begroting van 120, 130 miljoen wint niet zomaar van een begroting van 60 miljoen. Die verschillen zijn veel te klein.
Ja.
Maar Ajax heeft wel de financiële kracht en slagkracht de afgelopen 5 jaar opgebouwd om waar ze nu staan, om dat wel om te buigen. Het is niet zo dat Ajax zijn beleid hoeft aan te passen aan het feit dat ze nu geen Champions League halen.
Ja.
Dat kunnen ze leiden. En ze kunnen dan toch dat beleid met de salaris en transfersommen kunnen ze nog redelijk overeind houden.
Ook de wetenschap met het Champions League geld wat er aankomt de komende jaren, dat gaat allemaal weer heel erg omhoog.
Het is belangrijker voor Ajax om voor het seizoen kampioen te worden. Of tweede, want de nummer 2 gaat ook rechtstreeks naar de Champions League. Maar het laat zich om kampioen te worden. Dan dat ze in de Champions League meedoen.
Ja.
Want als je inderdaad een ploeg moet gaan ombouwen, hervormen, wat nu moet gebeuren. Ja, zit je er dan op te wachten om in de Champions League gelijk weer 2, 3 keer enorm op je bakkes te krijgen van enorm grote clubs.
Ja.
Dat kan zo'n proces alleen maar weer verstoren. Dus dat hoeft helemaal niet het probleem te zijn. Kijk, voor Feyenoord en PSV is dat lastiger. Omdat je, laten we nu even naar Feyenoord dan kijken. Die moeten nu de Champions League in. Maar kunnen zij 3, 4 spelers halen voor 12 miljoen, 15 miljoen... met een contract voor 4 jaar... en een salaris van 1,5 miljoen per jaar. Nou, dat kan niet op basis van 1 jaar Champions League. Dat risico is echt veel te groot. Dus die zullen toch een beetje iets meer op de vierkante centimeter keuzes moeten gaan maken. Nou, en Ajax heeft zichzelf in die afgelopen 5 jaar zo'n positie verworven dat ze hier wel in datzelfde beleid de keuzes kunnen blijven maken. Alleen, ja, je moet goede keuzes maken. Ja. Dat wordt echt heel interessant met de nieuwe technisch directeur. De Duitser Sven Mislintat. En de hoofdtrainer die daar ook een belangrijke rol in heeft. Waarvan niemand nu weet wie dat gaat worden.
Ja, en dat is al...
Ja, dat is tricky.
Ja, dat is tricky.
Dat zou echt veel duidelijker al moeten zijn. Om ook, de echte goede keuzes te maken.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft ook nog wel onzekerheid hoor bij Ajax.
Zeker, zeker. Heel veel. Normaal gesproken wil je in deze fase van het seizoen weten wie er volgend jaar de hoofdtrainer is. Omdat eventuele nieuwe spelers dat ook willen weten wie er de trainer zal zijn. Zou het al stiekem al bekend kunnen zijn, Bart?
Nou, dat denk ik niet, want anders had hij het zelf ook wel geweten. Het lijkt er wel op, want Mislintat had al gezegd, de pole position staat. Alleen de vraag is, kan jij het gaan behouden op het moment dat je, zoals zondag met 3-0 verlies van PSV en straks ook de bekerfinale zou verliezen. Ja, dan heb je echt de schijn al tegen je. En ergens heb ik wel zoiets van, hij te gaan verdient ook gewoon zijn eigen transferperiode en zijn eigen voorbereiding. Alleen, ja, op dit moment heb ik nog niet het idee, dat hij mij heeft overtuigd van dat hij echt de trainer moet zijn.
Nee.
Dus de opstelling is wel iets logischer dan het onder Schreuder was. Alleen ik zie het nog steeds geen tactisch plan als we voetballen. Ik zie niet in waar ik naar kijk, zeg maar. Er zit geen echt goed veldspel in. Alleen de vraag is, ja, wie ga je dan halen als trainer?
Ja, maar val je toch een beetje in de reden, Bart. Je hebt gelijk, dat zie je ook niet. Maar ik vind dat je dat Heitinga niet heel erg zwaar kan aanrekenen. Omdat hij is crisismanager. En dat het crisis is, dat was al duidelijk op het moment dat Ajax na de winterstop gelijk speelde. Dat was eigenlijk al klaar. Weet je, ja. Er zat al. En natuurlijk moet Heitinga meer uit het team halen die doet. Maar cijfermatig doet hij dat. Je kan niet zeggen van het is op hetzelfde niveau als onder Schreuder. Dat is echt onzin. Er wordt echt veel meer gewonnen in de Eredivisie dan onder Schreuder. Dat was echt klaar.
Ja.
Ja, en ja, crisismanager. Ja, wat hij doet, doet hij met alles wat hij in zich heeft.
Ik vind dat ook, hoor. Dat hij dat,
en dat het voetbal niet goed is, dat wist ik al. Op het moment dat die trainerswissel kwam.
Ja.
Toen Marcel Keizer werd ontslagen, volkomen onterecht. Toen kwam Erik ten Hag. Toen zei iedereen, nou, nu worden we kampioen. Ik zeg, nou ja, dat voetbal, dat gaat echt niet beter worden.
Nee.
Want dan heb je toch echt wel gewoon een heel nieuw seizoen en nieuwe initiatieven, nieuwe spelers, et cetera, voor nodig. Voordat een trainer echt zijn stempel kan drukken.
Nee, maar de vraag moet ook niet zijn, valt John Heitinga iets te verwijten? En de vraag moet ook niet zijn of hij het wel of niet goed genoeg gedaan heeft. De vraag is gewoon voor volgend seizoen. Wij zijn Ajax. De ambitie is Europese top. We willen een Europese toptrainer. Is John Heitinga dat? Dat is de vraag.
Dat is de vraag. Enige die dat is die de vraag. Precies dat.
En
ik denk dat ze gezegd hebben bij Ajax. Ik denk dat Ajax heeft het standpunt ingenomen. John Heitinga blijft trainer van Ajax. Tenzij.
Ja.
En er is nu een nieuwe technisch directeur. En dat hebben ze denk ik ook met hem doorgesproken. John Heitinga blijft trainer. Tenzij.
Ja.
Dus als het nu allemaal in elkaar donderstraalt, dan zul je alsnog op zoek moeten naar een nieuwe trainer. En dat wordt dan allemaal heel erg gebrek aan tijd, gebrek aan misschien ook veel slagkracht. Dan wordt het allemaal wel weer een haastklus.
Ja.
En dat had Ajax zich wel kunnen voorkomen.
Ja, dat is zeker zo. En dat is niet het eerste geval waarin Ajax zichzelf problemen heeft bezorgd die voorkomen hadden kunnen worden. Dat zagen we rond het ontslag van Schreuder ook. Dat had iets eerder gemoeten. Had Ajax zichzelf ook een hoop problemen kunnen besparen. Dus wat dat betreft zal er ook nagedacht moeten worden over of de mensen aan de top wel voldoen deze zomer. En wat daar misschien voor beslissingen in genomen
moeten worden. Ik vind nog steeds, en dat ben ik even wel met Bart eens. Daar hebben we het al eerder over gehad, ook in de podcast en ook met Bart. Dat hij gaat niet als ik Ajax was, zou ik dat niet doen. Met hem verder gaan.
Nee, ik ook niet.
En,
Wat zou je dan met hij gaan? Zijn we een assistent?
Ik zou hem zeker erbij houden. Ja, ik zou hem zeker erbij houden. Omdat hij ook, dat vind ik echt dat hij heel goed doet. Die jonge spelers ook echt erbij halen en erbij betrekken. En die kent hij ook goed. Hij heeft ook met ze gewerkt, weet je wel, lange tijd. Hij is al 5 jaar bij Ajax bezig. Hè? Het is ook niet zo dat hij even is binnenkomen vallen. Hij was misschien voor veel mensen wat verder weg. Maar hij loopt echt, hij kent de club. Hij kent alle mensen die er werken. De lijnen zijn voor hem heel kort. Nou, voor een nieuwe trainer is dat natuurlijk wel, is dat wel heel fijn en heel prettig.
Hij heeft alleen nog de vlieguren nodig om echt de hoofdtrainer van Ajax te worden.
Ja, zelfs dat weet je niet. Misschien blijkt over 4-5 jaar wel dat John Heitinga helemaal geen goede trainer is.
Dat kan.
Van Basten kwam ook na een tijdje pas achter.
Ja, ja. Ik ben nog niet voldoende overtuigd van hem in elk geval om hem die baan te geven. Maar goed, dat hebben we al vaker hier benoemd in de podcast. Daar zijn we het geloof ik wel een klein beetje over eens ook. Laten we even vooruitkijken naar wat nog komt, jongens. Want het seizoen is nog niet klaar. De gifbeker is bijna leeg, maar nog niet helemaal. Er komen nog 4 eredivisiewedstrijden aan. Daar zit een topper tegen AZ in Amsterdam bij. En een topper in Enschede tegen FC Twente nog. Geen mals programma. En natuurlijk hebben we de bekerfinale. Volgende week zondag in de Kuip. Aankomende zondag. Weer tegen PSV. Hoe kijk je naar die wedstrijd, Bart? Denk je nu, die vierde nederlaag tegen PSV in 1 seizoen, die komt eraan?
Bart, even zin in.
ik heb niet het idee of niet het vertrouwen in Ajax dat ze dan ineens wel gaan winnen. Het kan natuurlijk wel. Alvarez is er dan weer bij. Hopelijk Kudus ook, dat sluit echt niet uit.
Ja.
Dan heb je op rechts in ieder geval weer een hele creatieve speler. En je hebt in de as heb je ook weer een speler die wel
De boel aanjaagt.
Maar in principe, ja, zie ik PSV wel als de favoriet voor die wedstrijd. En als je het over die vier eredivisiewedstrijden hebt. Ja, AZ doet het vaak goed tegen Ajax de laatste jaar. Dus het wordt ook nog een hele moeilijke. Ja, en Twente, die presteert op PSV na het beste in eigen huis. Dus het wordt ook nog een hele moeilijke wedstrijd. En volgens mij staat AZ maar 2 punten achter op dit moment op Ajax. Dus
ja.
Ja, het kan ook zomaar zijn als je die bekerfinale verliest en je wordt vierde. Dan wordt het gewoon voorronde Conference League. En dan, ja... Dan gaat het seizoen echt uit als een nachtkaars. Als
ja,
dat,
en is Van der Sar, dan is Van der Sar gezien.
Die heeft gezegd, als we Conference League spelen, dan ben ik weg. Ja.
Dat heeft hij zelf al
vast in de zit ik hier niet meer, zei hij.
Ja.
Denk niet dat hij dat doet, maar...
Wat is jouw gevoel, Dick? Of moeten we die bekerwedstrijd zien als een, nou ja, wat je dan altijd noemt, een wedstrijd op zich, waarin alles weer mogelijk is? Of is het toch...
Ja,
inmiddels...
precies dat. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, zeker. Zeker. En ook als Ajax zou winnen, kijk, dat maakt het seizoen natuurlijk niet goed.
Nee.
Maar, ja. Het is. Ik heb het idee dat Ajax wel een beetje snakt naar het einde van het jaar.
Ja, zeker.
Als je het allemaal zo ziet.
Ja.
En die. Het is natuurlijk ook wel. Eigenlijk een godspe, maar wel zo dat een speler als Alvarez. Met alles wat hij in zich heeft. Dat vuurtje dan wel weer een beetje op kan poken.
Ja.
En ik ben benieuwd of Ajax wat beter voor de dag komt.
Want je wil je er niet achter verschuilen in zo'n wedstrijd van gisteren. Dat moet je helemaal niet als reden. Maar met Alvarez en Kudus is het natuurlijk wel een beetje een ander verhaal. Dan staat er echt wel wat meer body op het veld.
Nou, als die Kudus heeft... Ik zet het er nog eens op een rijtje. Kudus heeft best wel veel betekend voor Ajax.
Ja.
Met Heitinga die hem ook meteen opstelde. Dus hij is dus is belangrijk geweest. Maar hij had ook de winnende tegen Feyenoord kunnen maken. Hij had de gelijkmaker tegen Union Berlin op zijn schoen. In die uitwedstrijd, die 2-2. Die had hij ook echt moeten maken.
Ja.
Hij maakte de winnende bij Go Ahead. Die werd onterecht afgekeurd. Dus er zit wel... Ja, Kudus is ook wel een beetje man van het seizoen. En dan met alles wat er dit seizoen is gebeurd. Hij is te lang afwezig geweest. Helaas, te weinig gespeeld. En uiteindelijk nog net iets te weinig kunnen betekenen voor Ajax. Tweede seizoen zelf.
En toch zijn ze statistieken in het tweede seizoen zelf vind ik wel echt goed. Heel veel doelpunten en ook assists.
Ja, zijn ze ook.
En in die vrije rol op rechts vind ik hem wel het best. Ik vind op middenveld vind ik hem in die zin tekort komen dat hij vaak niet door heeft wat er in zijn rug gebeurt. En in zo'n vrije rol vanaf rechts, dan komt hij echt wel, komen zijn kwaliteit echt naar boven, vind ik. En natuurlijk, hij mist wel zijn kans. Dat denk ik, dat kan gebeuren. Alleen, hij schiet er ook een hoop in.
Hij heeft best veel gebracht.
Nee, maar dat is ook, dat zei ik ook, van dat hij belangrijk is geweest. Alleen dat hij ook op beslissende momenten ook wel pech heeft. Met Coët heb je gewoon, is pech. Weet je, maar ze maakt een mooie goal en die wordt afgekeurd onterecht. Dus, en twee momenten dat ik denk, die zijn wel cruciaal in cruciale wedstrijden. Ja. Dus het is ook...
Ongelooflijke redding van die keeper van Feyenoord was het toen wel echt. Dat was bijna hem ook niet aan te rekenen. Wat we bijna
Taylor
zouden...
Taylor had ook pech gisteren.
Ja, Taylor had pech.
paal.
De bal paal. En dan hebben we ook nog een bal, maar dat was al buitenspel, hè? Van Brobby op de paal. En een dikke kans van Brobby nog vlak bij de keeper. Dus Ajax
maar
heeft die mogelijkheden op zich wel gehad.
Als je goed in je vel steekt en alles zit mee en je hebt de wind mee, dan gaat een balletje binnenkant paal erin.
Ja, zo is het ook. Zo is het ook weer. We zouden bijna vergeten, nog even een momentje, dat deze wedstrijd ook tijdelijk gestaakt is geweest.
Ja.
We zijn er bijna al
toen
zo
was
aan
ik even
gewend.
Naar het toilet. Wat is er gebeurd?
Ja, een bekertje bier ging het veld op. Of eigenlijk volgens mij een bekertje zonder bier. Het was een leeg bekertje, geloof ik. In de richting van Berghuis. Een afkoelingsperiode.
Vind ik ook wel maf eigenlijk. Heb je waarschijnlijk €7 betaald voor een biertje. En dan drink je hem wel eerst op. En dan ga je dat lege bekertje gooien.
Ja, wees dan een vent en gooi het met bier. Maar goed, dan is de vraag natuurlijk was even van... Was het bekertje raak? Want feitelijk, als hij Berghuis geraakt had op het dijbeen... dan had die wedstrijd definitief gestaakt moeten worden direct. Ook bij PSV
Ajax.
Dat
was het enige moment dat ik Ajax-vak zag juichen.
Ja, die gingen tijdens de staking even...
Het blijft wel heel delicaat, want met al die gestaakte gevallen, we weten nog steeds niet wat dit voor de club betekent. Of wat de thuisclub, of die daar een straf voor krijgt. Tot nu toe is er alleen sprake van dat dan het restant zonder publiek wordt uitgespeeld. En je ziet bijvoorbeeld bij NAC Willem II, waar ik vorige week aanwezig was, dat daar de bekertjes gegooid werden op het moment dat Willem II met 0-1 voorstond en NAC helemaal dood zat. Het zag er niet naar uit dat hij in het slotkwartier nog iets ging bewerkstelligen. Als die nou zo meteen zonder publiek een goed kwartier spelen en 1-1 maken, dan is het voor NAC gunstig geweest.
Ja, nee, ik zat ik ook altijd. Daarom snapte ik het ook niet
wat
dat...
Wat moet de KNVB daar dan weer...
Ja, maar ik snapte ook niet dat als je met 2-0 voor staat tegen Ajax en je ja, volledig de baas bent eigenlijk op het veld, want dat idee had ik wel, dat je dan gaat gooien. Ik denk, als je 2-0 achter staat, ja, en het loopt niet, dan kan ik me nog bij inzien dat je denkt, nou weet je, laat ik een beker bier gooien, dan gaat de gestaakt misschien op een andere dag dat beter
dus
gaat.
Daar zit een wat gekke twist.
Maar eigenlijk is het gek dat je... Ik snap het sowieso niet hoor.
Ik snap het ook niet. Nee.
Maar het is eigenlijk gek dat je als supporter of als fan tussen haakjes zoveel invloed kan hebben op een wedstrijd.
En je ziet ze ook alweer draaien, hè? Want bij Willem II NAC wordt er een bekertje gegooid door NAC-supporters naar een Willem II-speler die net gescoord heeft en daarbij provocerend voor het vak van NAC gaat staan. Dat gebeurde gisteren bij Twente Sparta ook. Ja. En daar wordt alweer besloten om niet te staken. De speler kreeg een gele kaart voor het... Het bleek zelfs dus rood te zijn, maar het was aanvankelijk een gele kaart vanwege het provocerend juichen. En er kwam er zo'n soort redenering van, ja, als er geprovoceerd wordt, dan is het weer eigenlijk wel begrijpelijk.
Je moet ook gewoon... De emotie op het veld is gewoon een andere dan op de tribunes. En, ja, en dat klaar, supporter moet zich gewoon gedragen en niet bemoeien met wat er op het veld gebeurt. Ja, je mag juichen, fluiten, ja, weet ik veel wat, zingen. Maar...
Ja. Dat geeft je nog niet het recht, ja, om met dingen te gaan gooien. Nee.
Nee, maar ik bedoel dus te zeggen, je ziet al dat ze nu alweer aan het draaien zijn met dat beleid. Dat, ja, zo, er werd
moet wel zeggen dat met PSV Ajax gisteren, dat je wel meteen die mensen in dat vak van waar het werd gegooid, zou elkaar meteen wel aan het corrigeren zijn van wat bezielt je om zoiets te doen. Ja. Ook de spelers, Xavi Simons, die maakte gebaren van waarom doe je, ja, dit nou?
Dit was ook wel uitzonderlijk dus, maf bij deze stand.
Ja, ja, maar bijna het is ook wel goed. Alleen al zeg maar om dat zeg maar aan te stippen. Dat gewoon het gros van de mensen op de tribunes dat ook niet wil. En die hoor je eigenlijk nooit. Die laten zich altijd als makkerschapen als er weer ergens iets uit de hand loopt, weer naar buiten leiden en zo.
Ja.
En nu zie je dat mensen zich daar ook gewoon echt van gaan afkeren.
Ja.
En ook wel agressief, op een agressieve manier. Daar moeten we wel een beetje mee oppassen.
Ja.
Want je ziet nu dat mensen die nu uit het publiek worden gepikt en worden afgevoerd, die krijgen nog een paar knallen voor hun harsels ook onderweg. Maar het geeft wel aan dat iedereen daar gewoon klaar mee is. En dat is wel gewoon goed. KVB moet ook volhouden. Volhouden, nee,
ik kan me de hoed ook wel voorstellen. Als jij 30, 40, 50 euro voor een kaartje betaalt. Of je gaat met een heel gezin er naartoe. En je zit daar een kwartier. En er is een of andere gek die iets op het veld gooit. Zoals bij Groningen NEC. Dat je na 20 minuten naar huis kan. En de wedstrijd wordt ingehaald zonder publiek. En je wordt waarschijnlijk ook niet gecompenseerd.
Ja.
Ik ben er ook voorstander van die Groningen wedstrijd NEC. Dat ESPN daar ook gewoon niet is. Dat die wedstrijd ook niet wordt uitgezonden. Dat er ook geen journalisten worden toegelaten op de tribune. Dat er alleen maar KNVB-officials bij zijn. En misschien afgevaardigden van clubs, directies. En dat het zich echt volkomen achter gesloten deuren afspeelt. En dat we alleen horen wat uiteindelijk de uitslag is geworden.
Zo, publiek, deze wedstrijd zijn jullie kwijt.
Ja, die is gewoon afgepakt, ja, van de groegemeente.
Ja, ja, de lastige gevallen blijven de gevallen waarin al een heel duidelijk een winnaar in zicht is in zo'n wedstrijd. En dan wordt het allemaal wat ingewikkelder om uit te leggen wat er precies moet gebeuren. En nou goed, dat zal de komende weken zullen dat wijzen. Wie weet wel bij de bekerfinale. Misschien gaan we daar nog wel een periode de kleedkamer in.
Dan hangen we gelukkig wel net achter de doelen.
Ajax staat er deerniswekkend voor. Het gaat... Een rampseizoen zoals we dat een hele tijd in Amsterdam niet hebben meegemaakt. Maar Ajax kan nog wel de beker winnen. En dat gaan we aankomende zondag bekijken. Wij gaan hier afronden. Ik zeg nog eventjes dat de techniek en productie van deze podcast in handen was van Josien Wolthuizen. En volgende week, na de bekerfinale, is ook de presentatie in haar handen. Want dan ben ik er een maandagje niet en neemt Josien mijn plaats als presentator een keer in. Veel succes, Josien.
Kijk er naar uit.
Kunnen jullie weer even lekker naar haar luisteren. De muziek van onze leader werd gemaakt door de band Jazzes. Ik dank Dick Sintenie, paroolverslaggever, voor de aanwezigheid hier in de Johan Cruijffzaal van het Parool. Dick, dankjewel.
Joep.
En Bart Veenstra, hoofdredacteur Ajax Showtime. Jij ook bedankt dat je er was. Mijn naam is Menno Pot. Dit was Brani. Tot volgende week.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.